En zei van, ja, je moet nu afdekken. En dat was precies op het allerhoogste moment van dat jaar. En dat heeft me dus echt ook diverse miljoenen verlies opgeleverd.
Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de podcast Faalverhaal. We zijn dit keer in een mooie startdok in Amsterdam. En dit keer ben ik met Elske Doets. Elske, welkom in de podcast.
Dankjewel.
En vandaag gaan we over het faalverhaal natuurlijk van Elske Doets. Ik kan me voorstellen dat in de afgelopen jaren van zoveel ups en downs van het ondernemerschap, dat er natuurlijk heel veel interessante verhalen zijn ontstaan waar wij als luisteraars, als ondernemers heel veel van kunnen leren. Dus daarom ben ik super blij om je te mogen verwelkomen in de podcast. Welkom. Voordat we daar op ingaan, wilt u zichzelf even nog voorstellen voor de luisteraars?
Ja, natuurlijk. Ik ben dus Elske Doets, eigenaar van Doets Reizen al 23 jaar. Dat is een reisorganisatie die zich vooral richt op reizen op maat naar Amerika, Canada, maar ook IJsland en Scandinavië. En sinds 7 jaar ben ik ook maatschappelijk heel erg actief, omdat ik in 2017 zaakvrouw van het jaar ben geworden. En toen heb ik als gevolg van die titel de Young Lady Business Academy opgericht. En dat is een non-profit waarmee ik jonge vrouwen probeer eigenlijk ongeremd voor hun ambities te laten gaan. Heel boeiend. Ik heb inmiddels na 6 jaar dus ruim 700 alumni. En ik geef hen wat onverplicht. Maar zij hebben mij ook heel veel bijgebracht. Dus dat is echt heel mooi. En daarnaast ben ik ook eigenaar van Buddy Bolt. Dat is ook weer als gevolg van de Young Lady Business Academy. Dat is een sociale onderneming waarmee ik jongere mensen koppel als buddy aan ouderen die nog thuis wonen of in een zorginstelling wonen.
Ja.
Dus ja, een heleboel dingen die ik zo even doe, want ik ga het niet nog verder uitleggen.
Nee, al met al voldoende ervaring natuurlijk in de afgelopen jaren. Dus dat is super tof en heel interessant om van te leren. Ja, laten we een duik gaan nemen in het faalverhaal of in de faalverhalen. Wat zijn wat interessante fails of zogeheten fuck-ups die u heeft meegemaakt waar we wat van kunnen leren?
Nou ja, laten we vooropstellen dat ik ontzettend veel fouten heb gemaakt. Als je vooruit wil komen en succes hebt, heb je dus ook heel veel fouten gemaakt. Want als je niet in beweging bent, dan ga je ook niet vooruit. Maar beweging betekent ook dat je valt. En ook weer opstaat natuurlijk, als dat je gegeven is. Ja, een hele grote fout die echt financieel heel veel betekende. Dat was echt heel vroeg in mijn ondernemerschap. Want ik ben dus in 2001 eigenaar geworden van Doets Reizen. En wij kopen heel veel dollars per jaar. Dat gaat echt om tientallen miljoenen. En dat is een grondstof om reizen uit te voeren voor onze reizigers. Daar kan je natuurlijk mee speculeren. En daartoe adviseerde ook de bank mij op dat moment. Die zei van, wacht maar, dek het maar niet af. Met als gevolg dat ik een heel seizoen reizigers op reis had laten gaan. Maar ik had die tientallen miljoenen nog steeds niet afgedekt. En die koers was enorm gestegen. Dat was wel echt met een derde gestegen. Wat betekende dat op een gegeven moment de bank die mij dat weliswaar had geadviseerd, dus ook op de rem trapte en zei van je moet nu afdekken. En dat was precies op het allerhoogste moment van dat jaar. En dat heeft me dus echt ook diverse miljoenen verlies opgeleverd. En wat heeft mij dat geleerd? Want dan moet je dus eigenlijk slikken en op dat wagonnetje van die trein stappen van die bank. Die mensen die hebben wel gezellig met jou babbelen en geven adviezen, maar uiteindelijk zitten ze ook heel erg in een stramien van regels. En op het moment dat het dus fout gaat, dan trek je echt aan het kortste eind. Ik heb niet gevraagd aan degene die tegenover mij kwam te zitten om deze boodschap te geven. Ondanks dat hij directeur was, wat is uw mandaat? En een mandaat gaat om wat is je beslissingsruimte. Want dit ging om miljoenen, maar deze man, ook al droeg hij de titel directeur, had niet eens een mandaat dat verder ging dan een ton. Dus dat betekende dat het mes op mijn keel werd gezet. En dat ik dat dus toeliet, zonder dus eigenlijk dat te checken achteraf. En als ik dus daarom had gevraagd, had me dat tijd gegeven en had me dat ook heel veel geld gescheeld. Want natuurlijk zakte die koers de dagen daarna aanzienlijk. Dus ja, dat vragen naar wat, ondanks een titel op een kaartje of een functie op internet, naar wat is je beslissingsruimte en bevoegdheid, is super belangrijk. En het heeft mij ook geleerd dat iets waarmee dan mensen je lekker maken om geld te verdienen, dat je daar eigenlijk niet toe moet laten verleiden. Dus dat je dus eigenlijk denkt, oké, ik heb dat als grondstof nodig. Net als je gaat koken, dat je misschien een ui of een knoflook nodig hebt. En daar moet je niet per se nou geld op willen verdienen.
Ja, want u benoemt dat als grondstof. Ja. Dit is voor mij vrij nieuw. Dus ja. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. In hoeverre verschilt dit met bijvoorbeeld een reis aanbieden en over de actuele koerswaarde dan?
Ja, nou, het is zo, omdat mijn klanten die boeken een reis en daar zit eigenlijk voor 60% dollars in. En dat wordt, verkoop ik natuurlijk in euro's, maar die leveranciers betaal ik dus in Amerika en Canada in dollars. En ja, dat kan dus de verdiensten die ik op die reis heb enorm verhogen, verlagen of stabiel houden. Net hoe je daarmee omgaat. En als je daar dus mee omgaat van oké, dit is gewoon iets wat ik nodig heb om deze reis te kunnen regelen. En dan hou je gewoon je verdiensten op een normaal niveau. Of je gaat heel erg naar beneden of omhoog als je daar een spel van gaat maken. Maar dat is niet primair je business. Je business is mensen zorgen dat die een mooie reis gaan beleven. En daar zijn die dollars toevallig een onderdeel van.
Ja, en op het moment dat zo'n incident plaatsvindt, zo'n leermoment, hoe gaat u daar als ondernemer privé mee om? Betekent dat ook slechter slapen? Betekent dat ook een slechter humeur? En ja, hoe gaat u daarmee om?
Nou ja, humeur, ik ben op dat punt wel vrij stabiel. Maar ik denk ook wel, terugkijkend, dat je als ondernemer natuurlijk je loopt gewoon risico. Dat betekent, elk jaar begin je opnieuw. Als je mensen voor je hebt werken, daar zit een risico aan. Ik weet nu ook dat ik dit jaar zoveel geld ga uitgeven. Dus ik moet ook zoveel gaan verkopen om dat dus een beetje oké te laten zijn. Dat je daar dus ook nachten van wakker ligt. En eigenlijk misschien achteraf gezien dat ik mij dan te veel schrap zet om dat allemaal te kunnen doorstaan. Om maar niet te doorvoelen hoe heftig dat is. Ook eigenlijk wat er door die bank is gebeurd. Want die had ik natuurlijk ook juridisch aansprakelijk kunnen stellen. Omdat in feite eigenlijk een persoon die daar niet toe bevoegd was, mij het mes op de keel zette. Ja, ik heb er dus voor gekozen om dat niet te doen. En om gewoon door te gaan met business as usual. Omdat het per definitie beter is dan je te laten verwikkelen in allerlei juridische strijden. Dus dan maar het verlies nemen en doorgaan. Maar dat doorvoelen, zeg ik dan nu even als 51-jarige, ja, dat had ik misschien wel ook beter kunnen doen.
Ja, want hoe lang duurt het om zo'n proces te verwerken? Of is dat altijd nog wel iets wat bij u blijft?
Nou ja, als ik dat nu 23 jaar later aan jou als grootste fout ga vertellen, dan is dat natuurlijk eigenlijk best wel heftig, toch?
Ja, nee, absoluut.
Maar er zijn nog vele andere, hoor, die ik met je kan delen als je dat wilt.
Ja, uiteraard. Maar voordat we dat gaan doen, ben ik ook benieuwd naar zoveel jaar ondernemen. Maar voornamelijk ook klein beginnen. Het begin natuurlijk veel kleiner. En dan ook in de wereld van reizen is natuurlijk best wel een uitdaging. Ik ben wel benieuwd van wat zijn de uitdagingen die u in het begin, juist in de beginfase heeft meegemaakt bij zo'n grote branche eigenlijk?
Kijk, in mijn geval, ik heb dus een familiebedrijf overgenomen, wat dus 20 jaar bestond. Dus dat had al een heel flink formaat. Waarbij ik zelf, ik heb rechten gestudeerd, dus ik heb geen ondernemerschap gestudeerd. Toen ik studeerde waren er ook niet zoveel opleidingen als nu. Ik denk dat het wel een stuk overzichtelijker is als er wat minder keuze is. Maar dat betekende dat ik eigenlijk na 3 jaar werken dat ik dat bedrijf kocht. Dus ik had 1, geen economische vakken of ik had gewoon een goede klassieke opleiding. Dus ik was gewoon nog heel groen. En dan krijg je dus ook te maken met mensen die veel ouder zijn dan jij. En Dan heb je ook nog het element dat je ook vrouw bent. Waarbij, ik hou niet zo om daar een stigma op te leggen, maar toch word je minder serieus genomen als vrouw. Dus dat zijn allemaal dingen waar je mee moet dealen. En ja, je rug recht moet houden. En bijvoorbeeld in mijn eerste ondernemersjaar, ik heb dat bedrijf overgenomen, dus niet in mijn schoot geworpen gekregen. Dus dat was ook een miljoenenschuld die ik aanging. Dus dat is heel heftig, want heel veel van mijn vrienden op mijn 29ste, die zetten die stap niet. Die wisten niet wat die stress was die ik aanging. En toen kreeg ik ook gelijk in dat eerste jaar 11 september 2001 over me heen, wat heel veel impact had voor mijn reisbedrijf. Waardoor dan ook mijn bedrijf ten onder had kunnen gaan. En dan had ik dus een privéschuld, maar ook natuurlijk een zakelijke schuld gehad. Dus dat, ja, dat is natuurlijk heel heftig. En als
zullen we dat onderbreken? Want we hebben het over 9-11, het incident waardoor de olieprijzen omhoog gingen.
Ja. Afghanistan, Irak, oorlogen, allerlei dingen zijn er gebeurd. En dat heeft ook een tijd het luchtruim gesloten geweest. Mensen hadden angst om te reizen. Het was eigenlijk een soort, ja, COVID is mega groot voor mij geweest. Maar dit was een soort vingeroefening daarvoor. En toen was ik nog zo groen als gras eigenlijk. Ja, toen kwam ook de bank weer op de koffie bij mij. En dan kwam er ook een oudere heer die dan mij dan even zo'n soort Judas-zoen gaf. Zo van, nou hè, meisje. En die zei ook tegen mij, ja, het feest is over voor de familie Doets. En toen dacht ik echt, wow. En dat is dan ook wel gelijk een les. Ik hou niet zo van opscheppen. Maar op dat moment dacht ik, ik laat mij niet kleineren door deze man. Dus ik zei tegen hem, nou, ik denk dat het feest net is begonnen. Ik had natuurlijk geen idee. Ik was hartstikke gestrest. Maar ik ging toch even fake it till you make it doen. En ben daarna kalm gebleven. En inderdaad, het is allemaal ten goede gekomen. Die bank is failliet gegaan in de kredietcrisis van 2008. En Doets bestaat nog steeds. Dus ja, dan moet ik toch wel een beetje gniffelen.
Ja, nee, dat snap ik inderdaad. En waar ik inderdaad met mijn vraag ook naar doelde is, je stapt in zo'n groot bedrijf en zelf nog inderdaad vrij onervaren.
Heel erg.
Heel erg onervaren, als ik dat zo mag zeggen, inderdaad. Hoe is dat ook om een andere kring om je heen te hebben die niet zo ondernemend is, of tenminste niet dezelfde stress heeft als dat u dat heeft? Vanaf welk moment dacht u van, nee, ik moet mijn kring gaan uitbreiden met ondernemers, meer like-minded personen?
Ja, ik heb wel altijd mij aangesloten bij een netwerk met ondernemers. Maar eigenlijk denk ik wat nog het meest leuke is en het beste is, om je te omringen, niet alleen maar met ondernemers, maar mensen die heel allerlei andere dingen doen. Dus dat doe ik dus met die Academy. Hè? Dus dan ga ik dus om met mensen die wetenschapper zijn, mensen die bijvoorbeeld klimaatactivist zijn, mensen die in de politiek zitten, mensen die in de publieke, dus als overheid, als ambtenaar werken, en met ondernemers, eigenlijk allerlei gremia bij elkaar. En ik denk dat dat nog boeiender is. Want daardoor kan je echt, als je bijvoorbeeld met wetenschappers samenwerkt, kan je ook weer ideeën krijgen. Hoe kan je bijvoorbeeld dingen duurzamer maken? Of als je met klimaatactivisten omgaat, gaan die tegen mij zeggen, ja, wat doe jij nou in godsnaam met die reizen? Ja, dat zet mij wel heel erg op scherp. En dat vind ik eigenlijk nog veel interessanter dan mensen die alleen maar ondernemer zijn. Want uiteindelijk is ondernemen ook een soort kunstje. En dan krijg je toch allemaal een beetje ook weer dezelfde typetjes bij elkaar, die allemaal een beetje hetzelfde testosteron praatje houden. Dat het allemaal geweldig gaat. En dan denk ik altijd, nou, weet ik niet, zo net nog niet. Ja.
Ja, heel herkenbaar. En u noemde net ook al COVID.
Ja.
9-11 was eigenlijk nog een kleinere versie daarvan qua impact, benoemde u. Ik ben heel erg benieuwd of we daar even op kunnen inzoomen. Hmm. Hoe is dat om in zo'n branche zitten met COVID om te moeten gaan? Ja, wat is daar allemaal gebeurd?
Ja, super heftig. Sowieso super leerzaam, want ik denk dat geen MBA daar tegenop kan wat ik toen heb geleerd. En ja, kijk, van de een op andere dag, ik had op dat moment 20 miljoen euro al omzet gefactureerd tot begin maart. Dan zakt je hele bedrijf in elkaar. En nou ja, dat doet wat natuurlijk met je team. Sommige mensen die raken echt in paniek. Ook al ben jij zelf rustig en werk je met crisisteams. Ik heb altijd heel goed financieel inzicht. Dus dat is eigenlijk tip 1 voor alle ondernemers. Weet wat je omzet is, weet wat je kosten zijn en weet waar je staat. En ja, je knikt nu heel lieflijk, maar de meeste ondernemers hebben geen idee. Maar als zo'n crisis je overkomt, dan is het belangrijk dat je gelijk inzicht daarin hebt en gelijk scenario's gaat maken. En dat je ook bereid bent om eigenlijk het meest zwarte scenario van je ondergang ook op te schrijven. En huur dan ook professionals in, wat niet jouw vaste accountant of boekhouder of fiscalist of zulke soort mensen, maar gewoon externe mensen. En dat kost geld, ja. Om ook die scenario's te beoordelen. Want daarmee kan je ook mensen meenemen, zoals inderdaad financiers of als je leningen moet aangaan om dit te overleven. Als je dat goed op orde hebt, dan, ja, dan kan je vooruit. En bij COVID zag je dus dat eigenlijk de overheid had maar windows van 3 weken. Maar als ondernemer moet je natuurlijk veel langer vooruit. Dus dan moet je ook bereid zijn om dan zelf een soort scenario of stip aan de horizon te kiezen. En ik ben daarin altijd heel erg behoudend. Dus ik kies altijd heel erg voor een gematigd scenario. En dan kan het ook alleen maar meevallen. En dat is ook gunstig als je dus mensen hebt die jou financieel dus moeten ondersteunen in die situatie. Ja, waar ik dus een grote fout heb gemaakt bij COVID. Ik ben dus ook wel gelijk gaan vernieuwen. Dus die crisis managen, maar ook gaan vernieuwen. Dus andere bestemmingen, meer op sustainability. Maar ik ging heel erg focussen op mijn team. Ik dacht, die moeten aan boord blijven. Die moeten gemotiveerd blijven. Ik ging ook wel reorganiseren. Want ik dacht, dit gaat langer duren. Nou, dat heeft ook geklopt. Dus ik heb de mensen die niet mee konden, die eigenlijk iedereen werd op het strand geworpen. De mensen die niet mee konden, die niet opstonden op dat strand, die heb ik ontslagen. Of dat maakte niet uit hoe lang ze bij mij werkten. Ik gaf allemaal een transitievergoeding aan ze. Want ik dacht, zij moeten wel met het nieuwe doets mee kunnen. Maar ik ging heel erg de hele tijd op hen focussen. En ik dacht, ik ben zelf oké. Okay. Dat is dus weer dat schrap zetten van doorgaan, slikken en doorgaan. En ik heb eigenlijk geen aandacht besteed aan mijn eigen rol. En als leider heb je dus, moet je eigenlijk voorstellen dat jij in een soort pot vuur roert, wat je in die strip hebt van Asterix en Obelix. Misschien heb je daar wel een beeld bij. Dat is een hell of a job om dat goed te laten gaan, die pan met vuur. En dan is zelfzorg dus als leider is punt 1. En als dat op orde is, dan kan je pas aan je team werken. En heel vaak zei ik tegen mijn team, ging ik vragen, hoe gaat het met jullie? En dan vroeg ze ook aan mij, hoe gaat het met jou? En dan zei ik, dat gaat goed. Maar dat ging niet goed, want ik moest alleen maar rondjes lopen in het bos om dus rustig te worden. Want ik kan wel heel goed naar die stip aan de horizon kijken, of die nou negatief of positief is, hè, of gematigd is. Maar mijn team vond dat natuurlijk heel moeilijk. Het is super complex. Dus daar heb ik dus wel echt een les geleerd. Dat dus die zelfzorg en daar ook geld aan besteden. Want daarvoor heb je natuurlijk ook weer mensen nodig die dat doen. Dat is niet gek. Dat is niet egoïstisch. Dat is juist nodig.
U zegt, ik heb daar een les uit geleerd. Ja. Maar wat was het moment waarop u realiseerde van, hey, ik ben nu...
Pas dit jaar heb ik dat gerealiseerd.
Dit jaar? Okay.
Ja. Omdat ik een lezing gaf over leiderschap. En toen ging ik daar met 2 psychologen over praten. Die ook bijvoorbeeld bij de EU heel veel werk doen. En toen kwam ik eigenlijk tot dit punt.
Ja. Oké. Nee, want inderdaad, ik wilde vragen van, ja, je hebt personeel dat best wel in paniek is. Lastige periode. Hoe ga je daarmee om als leider?
Nou, elke dag wel met ze praten.
Ja.
Alleen was ik dus te veel met hen bezig. Dus ik was in een soort zorgverantwoordingsmodus. Terwijl als ouder, hè, dat is eigenlijk net als in dat vliegtuig. Als je neerstort, als dat dan nog kan, dan is het eerst nodig dat jij het mondkapje op doet en voor de zuurstof en dan bij je kind. Ik deed dat mondkapje niet op. Ik focuste alleen maar op mijn kind die dat mondkapje op moest, dat zuurstofkapje.
Ja. En nadat je zo'n periode als corona meemaakt, wat voor impact heeft dat op het besluit, op je besluitvoering als ondernemer? Is het bijvoorbeeld wat rustiger geworden? Of denk je van, we gaan gewoon weer vol gas door? Of hou je altijd rekening met nog zo'n scenario? Wat voor impact heeft dat eigenlijk gerealiseerd?
Nou ja, kijk, het is heel menselijk, hè, om te zeggen. Dat zei gisteren ook nog een dame tegen mij. Ja, het lijkt alweer heel lang geleden, denk ik. Nou, voor mij niet. Want dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad. En dat is niet zomaar weg. En we zitten nu eigenlijk in jaar 5, kan je zeggen, na die crisis. En kijk, het is ook heel menselijk om dan... Dat zegt mijn team ook, die zit daar dan heel zwart-wit in. Van ja, dat is voorbij en we moeten nu weer vooruit. Dat je dus je wonden moet likken, dat is echt nodig. Hè? In 2022 konden wij weer reizen uitvoeren, maar dat was opeens zo. En we moesten opeens vanuit een coma opstaan en ongerevalideerd een marathon rennen. Dat is onmogelijk. Dus dat was nog misschien wel het meest heftige om weer in operatie te komen. Ja, dat kost ook heel veel energie. Dus voordat je je team weer goed hebt en... Dus dit jaar voor het eerst heb ik het idee dat we nu weer wat meer vrijelijk kunnen bewegen. Maar dit is echt heel heftig als je 2 jaar lang bijna geen omzet hebt. Is heel heftig.
Ja, ja. Kan ik me zeker voorstellen, ja. Inderdaad.
Ja.
Ja, ondernemen heeft natuurlijk vaak zijn ups en downs.
Ja.
We hebben nu natuurlijk de focus gelegd op de faalverhalen. En ik denk dat er nog een aantal zijn die we zullen behandelen. Maar ik ben ook benieuwd. Stel je voor dat u weer helemaal terug zou gaan naar die 29-jarige die dan het bedrijf overneemt. Zou u zichzelf adviseren om die stap weer genomen te hebben?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik kan soms best wel... Ik ben sowieso heel breed geïnteresseerd. En ook heel snel enthousiast. Reizen en ook de relaties die je hebt. Hè. Ik heb net toevallig geluncht met een zaakrelatie. Een camperleverancier met wie wij dus heel veel zaken doen in Amerika en Canada. Ja, wij kennen elkaar al meer dan 20 jaar. Dus dat is ook een vriendschap. Dus het is echt een people's business. Heel veel gunnen. Dus dat heeft heel veel aantrekkingskracht. Maar ik weet niet of ik die stap... Als ik nu dus bijvoorbeeld de Academy zou volgen, zoals ik dat dus doe voor die dames. Ik denk dat ik daaruit zou komen en dat niet zou doen. Dat ik wat anders zou doen, ja.
En dat heeft voornamelijk te maken met de zware tegenslagen van...
Nee, dat niet. Want ik doe dat bedrijf eigenlijk heel makkelijk, hè, want ik kan dus meerdere dingen ernaast doen. Ik heb eigenlijk 5 verschillende banen, grofweg... Dus ik denk eigenlijk dat ik een beetje te makkelijk ja heb gezegd. En eigenlijk mijn eigen potentie daarmee wel wat geweld heb aangedaan. Ja. Dus ja, misschien mijn droom is bijvoorbeeld om nu filosofie te gaan studeren. En misschien wel klimaatactivist te worden.
Oké, weer een hele andere richting op.
Ja.
Ja. Tof. Is er nog een faalverhaal die we kunnen behandelen? Of iets waar ik ben vergeten om naar te vragen?
Kijk, wat we ook nog wel... Ja, ik weet niet of dat per se falen is. Dat is meer een inzicht. Is dat bijvoorbeeld die jonge vrouwen... Die hebben mij ongelooflijk veel geleerd. En in het begin had ik daar ook weerstand tegen. Dat ze dus bijvoorbeeld... heel erg idealistisch zijn op het gebied van klimaat en ongelijkheid, migratie. En ik dacht, ja, dat is allemaal hartstikke leuk dat je dat allemaal wilt. Dat je de mode-industrie wil verduurzamen. Maar ga eerst maar eens geld verdienen voordat je de wereld gaat verbeteren. En ik merk dat... En ik was daar eerst heel erg boos over. En toen heb ik een soort stap genomen. En dacht ik, nee, dit is gewoon goed. Dit is het nieuwe ondernemen. Je moet gewoon gaan ondernemen vanuit impact. En niet eerst de aarde vernietigen. Maar ik vind het best jammer om te zien... dat heel veel ondernemers van mijn leeftijd... eigenlijk helemaal niet openstaan voor zulke soort jonge mensen. En eigenlijk denken, nou... Dat is allemaal lastig en ingewikkeld. En dat kan je ook over start-ups zeggen. Hè? Die verdienen helemaal geen geld en zo. Dat is wel schattig en aandoenlijk, zeggen mensen dan. Terwijl ik denk, nee, probeer nou in gesprek te gaan met die jonge mensen. Want die weten heel goed wat er leeft. Die staan heel erg goed in contact eigenlijk met de wereld. En die kunnen jou ook mega veel leren. Dus dat is eigenlijk een soort les die ik zelf heb geleerd. Waarbij ik dan eigenlijk hoop, en dat doe ik ook heel vaak door lezingen, om ook die andere oudere ondernemers over de streep te trekken. Alleen dat vind ik nog wat matig lukken.
Ja, snap ik. Maar u heeft natuurlijk ook 5 verschillende banen, zegt u. Heel veel verschillende bezigheden. En aan de andere kant, ja, ik doe het best wel makkelijk, zegt u, bij het doetreizen.
Ja.
Maar hoe is dat om je tijd te verdelen over verschillende ondernemingen en ook daar de focus in behouden? Want ik kan me voorstellen dat, ik weet ook uit mijn eigen ervaring, dat meerdere dingen tegelijk runnen, dat het ook voor focusverlies kan zorgen. Ja. Wat zijn uw inzichten en tips daarin? Hoe kunnen we daar... hoe gaat u daarmee om, laat ik het zo zeggen?
Kijk, sowieso weet ik dat jonge mensen heel graag dus... meerdere dingen tegelijk doen, eigenlijk multi-ambitious zijn. Maar om dat te kunnen doen, is er eerst ervaring nodig. Dus ik heb ook eerst heel lang 1 ding gedaan voordat ik dit kon doen. En ik denk dat het ook wel belangrijk is dat je ook multi-talented bent om dat te kunnen doen. Dus ervaring en ook wel, meerdere talenten hebben om dat te kunnen doen. Ja, en dan een heel goed team die ervoor zorgt dat jij dat kan doen. En gewoon heel veel lijstjes bijhouden. Wat je allemaal. Ik heb in mijn telefoon allemaal aantekeningen staan. Om niet te vergeten wat ik dan wil doen. Ja.
Dus een tip voor ons als jonge ondernemers: blijf de focus eerst behouden. Doe ervaring op. Ja. En ga daarna pas je werkveld verbreden, eigenlijk.
Ja. Ja.
Super tof. Bedankt voor de waardevolle inzichten. Ja. We gaan hem zo langzaam afronden.
Ja.
Heel veel succes met de toekomstige uitdagingen en kansen. En dan gaan we weer door. Dankjewel.
Dankjewel.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Startdop, de locatie waar we deze afleveringen opnemen en fysieke evenementen organiseren. Hiermee bouwen we aan een mooie community. Check onze socials voor meer info.
Meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Wij begrijpen dat.
Wij zijn dan ook geen verzekering.
Maar een coöperatie.
Die onderling een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd.
Vanaf de eerste ziektedag
begeleiden we je naar duurzaam herstel.
En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden,
dan ondersteunen we je
tot aan pensioenleeftijd.
Sharepeople is een stuk voordeliger dan de dure, verplichte AOV
die Den Haag ons wil opleggen.
Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV's? Kijk op sharepeople.nl.